Ik ben blij dat ik hier weer ben. Ik ben blij dat ik jullie allemaal weer zie. Ik ben blij dat jullie allemaal een goede vakantie hebben gehad. Dat jullie allemaal uitgerust zijn. Ik weet dat er voor een aantal mensen nog een kleine 14 uur is en dan begint het nieuwe schooljaar. En voor ieder die hier zit begint het nieuwe kerkjaar. Ik wil met jullie bidden. Heer, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn en dat we mogen buigen over uw woord. En ik wil u bidden, Heer, of de woorden die gesproken zijn, dat die in ons hart mag landen. En dat we daar mee mogen nemen. En dat dat gewoon iets uitwerkt in ons leven. En dat het woord dat er gesproken wordt, dat gezien mag worden door de mensen om ons heen. En dat we gewoon mogen zien dat wij kinderen van u mogen zijn. Dienstknechten van u mogen zijn. En dat wij dat gewoon mogen doen. Uit eigen vrije wil. Dat we daarvoor gekozen hebben. Eigenlijk heeft u voor ons gekozen. Dank u wel daarvoor. Amen. Stel je eens voor dat wij met onze kerk, zoals we nu hier zitten, een slordige 2000 jaar teruggaan. Kun je je iets voorstellen? Dan stel je, we komen ongeveer uit zo rond de jaren 60 na Christus. En als we daar iets meer inzoomen, dan komen we eigenlijk uit op een plek wat eigenlijk een heel bijzonder is. En stel je eens voor dat we daar een hele rijke man zien. En hij woont in de stad Colosse. En die man die had een groot huis. Daar kon ongeveer 25 man, 30 man in. En dus ongeveer deze gemeente zou daar kunnen huizen. En kerk kunnen houden. En hij had dan ook wat mensen die hem hielpen. Wij noemen dat slaven. En slaven was eigenlijk in die tijd gewoon heel normaal. Het is net zo normaal als dat wij nu eigenlijk elektriciteit hebben. We hebben elektriciteit nodig. In die tijd hadden ze slaven nodig om alles draaiend te houden. En in die tijd was er ook ongeveer een slordige, paar miljoen slaven gewoon die daar gewoon werkten. En je kon eigenlijk op een paar manieren gewoon slaaf worden. Eén is dat je had financiële problemen. En als je kon jij jezelf, je vrouw of je hele gezin, kon dan zich vrijkopen door bij iemand in dienst te gaan en dan was je slaaf. Een andere is meegevoerd worden na een verovering. Als je de pech had en je zat bij de verliezende partij, werd je meegenomen, werd je op de markt gewoon verkocht. En als je heel erg pech had, werd je gewoon ontvoerd op het boot, schip, op het land en je werd gewoon verkocht en dat was je einde. Als we kijken gewoon naar het begrip slaaf, dan van die tijd is het gewoon, je was in bezit van iemand anders. Je had geen eigen wil meer. Ja, je had je wel, maar dat geldt gewoon niet. Je bent gekocht, je was verkocht, je was gewoon niet meer vrij. En je mocht ook zelf niet bepalen waar je ging wonen of wat je deed. En je moest gewoon doen wat de meester je vertelde. Dat was jouw opdracht. En voor de rest niks. Maar alle slaven hadden één ding hadden ze gemeen. Eén gedachte goed. Ze wilden vrij zijn. Ze wilden gewoon terug naar het moment dat ze gewoon weer vrij waren. Dat ze gewoon weer dingen konden doen. Waar ze zelf zin in hadden. Dat ze konden gaan eten wat ze wilden. Als er een patatje joppie was, dan had je ook kunnen zeggen, ik ga nu gewoon een patatje joppie of ga een zwarmetje halen. Dat kon niet. Als jij genoeg geld bij elkaar gespaard had, dan kon je jezelf vrijkopen. En dat gebeurde wel eens. En of na zoveel trouwe jaren dienst werd iemand ook gewoon vrijgezet. Was hij vrij. Gingen ze naar de tempel toe. waren ze niet meer slaaf van de meester, maar waren ze slaaf van Apollos, Demetrius, weet ik veel wie. En zo kennen wij ook dat je een slaaf van Christus wordt. Dus dat betekent dat je naar de kerk gaat en dat je daar vrij wordt. Dat je niet meer onder de zonde leeft, maar vrij bezit bent. Gewoon geen bezit meer bent, maar vrij bent. En dat je afhankelijk bent van je nieuwe meester, Jezus of God. Er was nog een manier om er onderuit te komen, dat was vluchten. En elke slaaf wist in die tijd dat er was één manier om te vluchten en om onder te duiken. En dat was naar een grote stad te gaan. En een van die grote steden, een van de 5 grote steden, miljoenen steden uit die tijd, was Rome. Er waren nog 2 andere, 3 andere in Zuid-Amerika en een paar in China. Maar dat waren de grote steden, dat waren gewoon miljoenen steden. Daar leefden gewoon 1 miljoen mensen, daar kon je gewoon erin binnen gaan. En je kon gewoon ongemerkt opgaan in de grote menigte. En je was vrij. Ontsnappen. Het was gevaarlijk. Het was levensgevaarlijk. En als jij werd betrapt, dan was het wel eens vaak het einde van je leven. En dat wisten ze. In de Bijbel staat hier ook een verhaal over. Ik behandel het grootste boek die er is op dat moment in de Bijbel. Dat is Filemon. En Filemon, dat brief aan Filemon is eigenlijk een hele bijzondere brief. Want hij is ten eerste de kortste. Dat is 25 regeltjes, dat was hem. Als je wilt opscheppen, ik heb een heel boek gelezen. Dan kun je zeggen, ik heb Filemon gelezen. 10 minuten. Heel veel mensen hebben zich afgevraagd van waarom is deze brief hier in de Bijbel bij ons terechtgekomen? Want het is eigenlijk een hele persoonlijke brief. Het is al die andere brieven die Paulus geschreven heeft, schreef hij naar een grote groep mensen, naar een gemeente, naar een menigte. En hier in deze brief proef je toch een hele andere ondertoon. Je proeft eigenlijk dat Paulus eigenlijk hem ziet als een soort gelijke. En hem eigenlijk om een gunst gaat vragen. Filemon, ja, dat is toch die brief over die gevluchte slaaf. Klopt. We hebben ze allemaal wel eens een keer gezien, of voor mij zien komen in kleine korte bijbelstukjes die we hebben gehad. De dagoverdenkingen komen ze vaak en regelmatig voor. Maar deze verdwaalde brief, laat ik het maar zo noemen, hij is in de Bijbel terechtgekomen. Wat heeft dat ons te vertellen? Kunnen we daar vandaag nog wat mee? Over weggelopen slaven? Of zou dat boekje toch iets meer bevatten dan alleen wat wij denken? Of hoe wij erover denken? Over dat kleine boekje. Ik wil met jullie lezen. Filemon. Filemon 1, vers 1. Tot en met 25. En dat was hem. Ik lees hem voor uit het boek. Dus het kan best zijn dat de vertaling net niet helemaal klopt met wat ik hier lees. Van Paulus, die in de gevangenis zit, omdat hij het goede nieuws van Jezus Christus heeft bekendgemaakt, en van onze broer Timotheus. Aan Filemon, onze medewerker. Wij schrijven u niet alleen persoonlijk, maar ook aan onze zuster Apphia en onze medestrijder Agrippus. En aan heel de gemeente die in uw huis samenkomt. Wij wensen u de genade en de vrede van God, onze Vader en van onze Heer Jezus Christus toe. Als ik voor u bid, dank ik God telkens weer. Want ik hoor dat u de Heere trouw bent. En dat u mede-christen lief hebt. Ik bid ook dat er van uw geloof kracht mag uitgaan. En dat mag doorwerken in heel veel goeds. Dat Christus in u bewerkt en waarvan wij uitzien. Uw liefde heeft mij veel troost en blijdschap gegeven, broeder. Uw vriendelijkheid heeft vele christenen goed gedaan. Nu wil ik u uw gunst vragen. Ik zou namens Christus van u kunnen eisen dat het uw plicht is. Maar ter wille van de liefde geef ik u de voorkeur aan het dringend aan u te vragen. Ik, Paulus, ben een oude man en zit ter wille van Jezus Christus in de gevangenis. Ik smeek u, mijn kind Onesimus, vriendelijk te behandelen. Ik heb hem tijdens mijn gevangenschap als kind voor de Heere gewonnen. Onesimus is tot nu toe niet veel van nut geweest. Zijn naam Onesimus betekent eigenlijk nuttig, van nut. Maar omdat hij weggelopen is, en wordt er gezien dus als niet veel van nut. Maar vanaf nu zal hij zowel voor u als mij van nut zijn. Ik stuur hem naar u terug. Ik wil dat u weet dat hij heel naar mijn hart ligt. Ik wilde hem eerst bij mij houden, terwijl ik hier gevangen zit. Omdat ik het goede nieuws heb bekendgemaakt. Dan zou u door hem mij een grote dienst hebben bewezen. Maar ik wilde het niet zonder uw toestemming doen. U kunt alleen maar goed doen uit vrije wil en niet onder dwang. Misschien kunt u het zo bekijken. U bent hem een tijdje kwijt geweest. Maar nu kan hij voor altijd van u zijn. Niet alleen als uw slaaf, maar ook als uw broeder, die een speciaal plekje in mijn hart heeft. Is dat niet veel beter? Hij zal nu veel meer voor u betekenen, omdat hij nu niet alleen uw slaaf is, maar ook uw broeder in Christus is. Als ik werkelijk uw vriend ben, ontvang Onesimus dan even hartelijk als u mij zou ontvangen. En als u tekort heeft gedaan of u iets schuldig is, rekent hem dan niet aan. Rekent dan mij aan. Ik zal het u terugbetalen. Dat garandeer ik, Paulus, hier met mijn eigen handschrift. En dan wil ik niet eens praten over wat u mij schuldig bent. U bent mij uzelf schuldig. Ja, broeder. Maak mij blij door de daad van liefde. En dan zal mijn hart in Christus verkwikt worden en u de Heere prijzen. Ik heb deze brief geschreven omdat ik ervan overtuigd ben dat u zult doen wat ik u vraag en zelfs meer. Houd de logeerkamer voor mij klaar, want ik hoop dat God uw gebeden zal verhoren, zodat ik binnenkort als vrij man naar u toe zal kunnen komen. U moet ook de groeten hebben van Epaphras, die bij mij in de gevangenis zit, omdat hij Christus zelf heeft bekendgemaakt. Ook mijn werkers Marcus, Demas en Lucas groeten u. Ja, ze verzinnen wat voor namen. Mocht je nog namen willen weten, zitten er een paar tussen. Ik wens u de geest door de genade van de Heer Jezus Christus gesterkt zou worden. Tot zover. Als wij kijken door de Bijbel heen, dan zien wij altijd een paar dingen door elkaar heen lopen. En dat is namelijk dienstknecht en slaaf. Er zijn verschillende lezingen hierover en er worden een heleboel uitleg aangegeven. Er zijn een aantal mensen die zeggen, wij zijn geen slaaf van Christus, wij zijn dienstknecht van Christus. Je kunt je afvragen, wat is nou de goede bewoording ervoor? Als wij kijken gewoon naar de oudheid, dan zien wij gewoon dat het woord die daarvoor gebruikt wordt, dat een heleboel uitleg krijgt, een heleboel uitleg geeft. En daaronder valt ook dienstknecht. Het verschil tussen slaaf en een dienstknecht is dat een slaaf eigenlijk niks te vertellen heeft. En gewoon opgedragen wordt. En een dienstknecht doet het gewoon omdat hij het graag wil. Eigen vrije keus. En je zou het beste kunnen omschrijven van een slaaf is eigenlijk een soort het geluid wat je kent van een ziekenauto. Doe dit, doe dat. Doe dit, doe dat. Als je geluk hebt, heb je er maar één thuis. Heb je pech, heb je er meerdere thuis. En ik denk dat daar het eigenlijk het hele grote essentiële verschil ligt. Van als mensen, als jij als dienstknecht bent, dan en je wordt gezegd, doe dit, dan doe je dat uit liefde. En dan krijg je er ook iets voor terug. Je beloning, geld, wat dan ook. Een slaaf, je krijgt precies hetzelfde te horen, alleen hij krijgt wat anders voor terug. Onderdak, eten, klaar. Dat was hem. Hij heeft geen keuze om te zeggen, nee, ik doe het niet. Als je dat wel beslist, dan heb je het een probleem. 60 miljoen slaven kennen ongeveer het Romeinse Rijk. En als wij deze 60 miljoen mensen eigenlijk uit die samenleving zouden trekken, dan stortte het hele Rijk op dat moment gewoon elkaar. Want het was gewoon opgebouwd daarmee. We zien dus nu ook dat als je zegt slaaf, wordt er, en een slaaf die vlucht is gewoon een crimineel. En zo werden ze ook behandeld. Als jij rondliep, en ze hadden daar in Rome hadden ze een speciale politie voor, eigenlijk door het hele Romeinse Rijk, vooral om deze mensen op te sporen. Was je één keer opgespoord, dan was je te pakken, dan werd je teruggebracht naar je meester. En je meester ging beslissen wat er met jou ging gebeuren. Als we kijken naar Onesimus, ik zie niet namelijk waarom hij gevlucht is. Als zijn meester Filemon is, dan kan ik me niet voorstellen dat hij een slechte man was geweest. Dat hij daarom gevlucht was. Dat hij geslagen werd enzovoort enzovoort. Ik kan me dat echt gewoon niet voorstellen. Maar omdat hij gevlucht is, weggegaan is, heeft hij nog één ding erbij gedaan. Hij heeft namelijk geld gestolen. Tenminste, dat wordt niet gezegd. Maar als jij geen bezit hebt en je besluit in Rome uit te willen komen, dan zul je toch geld moeten hebben. Dus hij heeft, naast dat hij gevlucht is, wat strafbaar was in die tijd, heeft hij ook geld meegenomen. En dan kan ik me zo voorstellen dat Onesimus eigenlijk na een omzwerving via de zee, zo met de boot richting Rome is gegaan, aankomt in die miljoenenstad, zijn ogen uitgekeken heeft. Er was geen hop-on op hop-off bussen. Dus hij heeft alle highlights van Rome moeten zien met de voet, overal gezien, Colosseum, alles. Met het geld wat hij nog had, heeft hij nog een paar dagen geleefd. Hij was gewend om te werken, maar hij was niet gewend om voor zichzelf te zorgen. Het eten werd van hem gebracht, onderdak was er. En nu moest hij het zelf doen. Lastig. Kun je je voorstellen dat jij in één keer wordt beetgepakt en gezegd, nou, ga maar op kamers. Doei. Lastig. Eerst paar maanden hartstikke leuk. We dromen er allemaal van toen we tiener waren. Kamers, fantastisch. Totdat je in één keer bent. En dan kom je in het weekend thuis met een hele grote tas. Kleren erin. Vieze kleren eruit. Na een tijdje krijg je de schone kleren er weer in. Dan loop je nog even langs de koelkast op zondagavond. En je neemt de laatste dingen mee. Oh, dat heb je toch niet nodig, mam. Je neemt de laatste dingen mee. En je gaat weg. Tot volgende week. Deze slaaf komt uit bij Paulus. Hoe die daar komt, ik weet het niet. Of die met een voorbedachte raden naartoe gegaan is, ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, uit die tijd is het heel normaal dat iemand die vlucht, die problemen had, ging naar een vriend toe. Een vriend van de familie, van degene van wie je was. In de hoop dat hij een goede woord voor je kon doen. In de hoop dat hij zou zeggen, neem hem terug. Hij is fout geweest, neem hem terug. En we zien eigenlijk ook dat Paulus eigenlijk omver om deze man. En we zien eigenlijk twee hele verschillende mensen nu bij elkaar komen. Paulus, die in de gevangenis zit, geboeid, maar in zijn hart vrij is. En aan de andere kant, Onesimus, slaaf geweest, weet wat het betekent om niet vrij te zijn. Is nu vrij, maar in zijn hart zat een hele grote wroeging nog. Hij wist dat hij fout was. Hij wist dat hij verkeerde dingen had gedaan. Om deze conflicten eigenlijk te proberen op te lossen, gaat hij naar Paulus toe. En hij hoort waarschijnlijk van Paulus het evangelie. En hij hoort van Paulus wat het betekent om christen te zijn. En hij bekeert zich. En zijn naam, Nuttig, wordt nu echt gebruikt als nuttig. Hij gaat dingen doen voor Paulus. Waar Paulus niet naar buiten kan, kan hij wel. Hij kan dingen werken. En dan zie je dat er een band groeit. En dan zie je dat Paulus hem opneemt. Hij noemde hem mijn zoon. Maar Paulus weet ook, want dat klopt is niet. Wat ik doe is goed, maar voor de wet is het gewoon verkeerd. Van de wet weet ik gewoon dat ik een crimineel help. En Paulus besluit eigenlijk een brief te schrijven. En die brief hebben we net gelezen. En die brief, die schrijft hij, stempel erop. En hij zegt, je moet wat voor me doen. Hij krijgt het bij andere brieven mee. En zei, ga terug waar je vandaan komt. En geef deze brief aan je meester. Ik kan me zo voorstellen hoe Onesimus zich gedacht heeft. Wow, dat ga ik echt niet doen. Ik ga niet terug naar die meester van mij. Want wat gaat er gebeuren? Wat gaat hij met me doen? Onesimus weet ook niet wat in die brief staat. Dus hij zegt, oké, Paulus, je vraagt van mij, ik doe het. Ik vertrouw er gewoon op. Hij pakt die brief en gaat terug. En dan zie ik me zo voor me dat hij daar staat. Deurtje gaat open. Filemon die kijkt. En voordat hij het in de gaten heeft, zo'n brief zo voor zijn neus. En hij zegt, dat is van Paulus. Dat moest ik aan je geven. En dan zie ik me zo voor me dat hij die brief opent. Het openmaakt en gaat lezen wat erin staat. En dat hij gewoon eigenlijk aan de grond genageld staat. Gewoon van, wat er met deze man gebeurd is. Want Paulus schrijft nu bepaalde dingen op. Want hij zegt van, het is niet... Hij begint al met mijn geliefde broeder. En hij geeft de zegen en de groet enzovoort enzovoort. Wat eigenlijk bij alle brieven gewoon staat, die Paulus geschreven heeft. En hij zegt, ik smeek u om mijn kind Onesimus vriendelijk te behandelen. Hij zegt hier, mijn kind, mijn zoon. Ik heb hem tijdens mijn gevangenschap als kind van de Heere gewonnen. Dus hij zegt, hij is christen geworden. Hij is dus weggegaan als niet-christen. Hij komt terug als christen. En hij zegt over in die brief van, hij is voor mij bruikbaar geweest. En voor jou was hij onbruikbaar. Je hebt hem tijd gemist, hij was onbruikbaar. Maar hij is bruikbaar geworden. En behandel hem alsof ik het was. En hij zegt ook nog, hij is misschien wat schuldig aan je. Maar schrijf het maar op mijn rekening. Schrijf het maar gewoon op. En ik betaal het. Wat ik van mooi van deze brief vind, is dat hij schrijft het niet van, jij moet. Maar hij vraagt als een aanbeveling, wil je het? Wil je het doen voor mij? En dat is heel anders, als je naar deze brief kijkt, dan al die andere brieven. Voor zijn neus, right in the face. En hij begint te vertellen en dat de verbondenheid die hij heeft met hem. De verbondenheid die hij heeft met Filemon. En wat grappig is, Paulus is er nooit in Colossus geweest. Paulus is daar niet geweest en toch is daar een christengemeente ontstaan. Dat betekent dat iemand heeft het hem verteld en hij is daar gewoon begonnen. Hij zegt ook in vers 8, Filemon, wij zijn beide diep verbonden met Jezus door ons geloof. En hij zegt, maar wij zijn niet alleen met elkaar verbonden, sinds kort is er een nieuwe erbij, Onesimus. En hij is daarom ook mijn broer. En jij kent hem zoals jij hem kent, maar ik ken hem ook zoals ik hem ken. En hij wist dat hij hem terug moest sturen. Paulus moedigt hem ook aan om hem vriendelijk te ontvangen. En hij wordt niet gezegd dat hij een slaaf is, maar hij zegt te gebieden dit te doen of zijn slaaf vrij te laten. Hij heeft een keuze. Hij mag zeggen, oké, of je blijft nu zoals het is, je bent terug, je hebt een broeder erbij en je slaaf. En zo kun je het ook behandelen. Of je kunt hem zeggen, oké, ik heb een broeder erbij en ik laat hem vrij. Hij zegt, als je hem toch vrij laat, stuur hem dan naar mij terug. Want hij is voor mij van dienst geweest. Hij is mijn zoon. Ik heb hem aangenomen. Ik heb hem alles geleerd wat ik eigenlijk hem kon leren. En dan gaat hij nog een stapje verder. En hij zegt, oké. Je bent eigenlijk nog veel meer schuldig aan Jezus. Dus als jij hem niet zijn schulden kan vergeven, zijn fouten kan vergeven, wat heeft Jezus dan voor jou gedaan? Dan stelt eigenlijk ook onze onderlinge schulden ook niks meer voor. Als jij deze stap neemt, door hem vrij te laten. En als je deze brief leest, dan zie je gewoon dat er een diepe grond die eronder ligt, is verzoening. Verzoening met alles van wat je gedaan hebt. Teruggaan naar de plek waar je vandaan komt. En daar tot nut zijn. Wij zijn allemaal verbonden met elkaar. We hebben allemaal Jezus leren kennen. En als ik nu kijk gewoon naar het komende jaar, dan staan we voor een, ik zeg duidelijk, een schitterend jaar. Ik heb geleerd om niet te kijken wat we niet hebben, of wat we graag willen hebben. Maar ik heb nu geleerd om te kijken, wat heb ik? Wat heb ik? Wat heeft deze gemeente? We zijn klein. Ja, en? Als ik kijk gewoon naar het arsenaal van sprekers wat we hebben. Als ik kijk naar het arsenaal wat we hebben aan muzikanten. Ik neem de tieners, ik neem de kinderleiding. Ik neem de beamerdiensten. Zijn er nog wat mensen die ik vergeten heb? Ja, de keuken. Als ik kijk gewoon hoe de mannencelgroep, de vrouwencelgroepen draaien. En dan word ik blij. Dan denk ik, we hebben wel wat. We zijn klein, maar we hebben heel wat. Als je nu ook kijkt van, wat kan ik met deze brief? Nou, in feite zijn we allemaal Onesimusjes. De ene wat groter dan kleiner of wat andere. Maar in feite zijn we precies hetzelfde als Onesimus. We zijn weggelopen, we hebben onder het juk geleefd. We zijn vrij. We zijn vrijgekocht. We hebben een nieuwe meester gekregen. We hebben een nieuwe baas, laat ik het zo zeggen. En door de kracht die we gekregen hebben, ook erbij gekregen hebben van de Heilige Geest, kunnen we nu dingen doen wat we daarvoor niet hadden kunnen doen. En we hebben er is een prijs voor ons betaald. En soms vergeten we het, dat die prijs betaald is. Soms vergeten we wel gewoon de mensen die om ons heen staan. Soms vergeten we op de plekken waar we zijn, waar we werken, waar we dienstbaar kunnen zijn. En God vraagt niet van jou van, wil jij teruggaan naar je oude plek? Nee, God vraagt van jou, wil jij je inzetten? Wil jij je weer inzetten? Wil jij een nieuwe Onesimus worden? Wil jij nuttig worden? Dat is wat hij vraagt, niet meer. En eigenlijk weet ik niet hoe het verhaal afloopt. Ik kan niet tegen jullie zeggen, ja, lees maar in de Bijbel, want er staat verder niets meer in. Lees het volgende hoofdstuk maar, want het staat er niet. Het is maar één hoofdstuk. Ik kan me wel voorstellen dat Filemon die dat boekje heeft, dat die brief heeft gepakt, gelezen heeft en dit heeft gedaan gewoon. Hele kleine smile. Dat hij daarvan, je hebt me. Je hebt me. Met een paar woorden. Met een paar woorden heb je mij te pakken. Want je hebt mij laten zien dat het schuldvergeven belangrijk is. Het schuldvergeven aan een ander belangrijk is. En dat je dan in kan zetten. Op een liefdevolle manier. En laten we eerlijk zijn, geen mens kan hier tegenop. Absoluut niet. Maar wie zich gewonnen heeft aan Christus, heeft niet verloren. Die leidt geen nederlaag. Die beseft, wat zou ik zonder u geweest zijn? Hoe zou ik zonder u bestaan? En we moeten weten, in dat besef, daar ligt onze echte vrijheid. Amen. Ik wil met jullie afsluiten. Binnen de tijd. Daarna gaan we de collect ophalen en zingen we nog één lied tijdens de collect. En daarna geef ik de zegenbeden. Heer, dank u wel dat wij over uw woord mochten nadenken. En dank u wel, Heer, dat deze brief gewoon in de Bijbel is opgenomen. En dat we mogen nadenken wat u voor ons heeft gedaan, dat u de schuld voor ons betaald heeft. En dat wij dat onderling ook mogen doen. En dat we elkaar mogen zien als broeders. En ik wil u bidden, Heer, dat wij nieuwe Onesimussen worden. Dat wij voor ieder van elkaar van nut kunnen zijn. En van nut mogen zijn. En dat we zo het nieuwe jaar ingaan. Met u. Met deze gemeente. Met iedereen die hier zit. Dank u wel daarvoor. Amen.